Somehow I ended up here. I don't wanna think, I may never understand, that my broken heart is a part of your plan. When I try to pray, all I got is her and these four words. Thy will be done, thy will be done, thy will be done. I know you're good, but this
ja, wij zeiden eigenlijk net, we gaan vast naar binnen, want dan kunnen we een beetje aan de sfeer wennen en zo. Dus het muziekje had ons wel even mogen doorgaan, hoor.
Don't feel good right now, and I know you think of things I could never think about. It's hard to count it all joy, distracted by the noise, just trying to make sense of all your promises. Stop, remember that you're God and I am not. So thy will be done, thy will be done, thy will be done. Like a child on my knees, all that comes to me.
Goed is? Ja. Hey, welkom allemaal. Fijn dat jullie weer met zoveel gekomen zijn. Ja, we hebben, dit is de eerste keer van het nieuwe jaar. Sanne zit hier en die zal straks met ons haar verhaal delen. En ja, we hopen natuurlijk dat jullie van haar ervaringen kunnen leren en ook daarvan weer een stukje mee kunnen nemen in jullie leven. Want daarom zitten we hier. We willen leren, we willen vooruit. En het thema is dan ook dit jaar groei, geestelijke groei. Hoe maak je dat door? Welke ruimte geven we God in ons leven? En daar gaan we het vandaag al over hebben. Ik wil graag eerst met jullie beginnen in gebed. Heer God, trouwe Vader. Soms hebben we het gevoel dat we geen woorden hebben om te bidden. We weten niet wat we tegen u moeten zeggen. En wat moeten we ook zeggen tegen iemand die, ja, die perfect is, die alles weet, die alles ziet. Heer, wilt u ons de juiste dingen laten doen en wilt u ons niet laten vergeten wat u voor ons gedaan heeft. Wilt u ons het vertrouwen geven om alles waar we mee lopen, wat er in ons speelt, met u te delen. En Heer, laten ook deze gesprekken eerlijk zijn. En wilt u ook zorgen dat we ons mogen openen. En dat we u leren kennen als een God waar we ontzag voor mogen hebben. Maar ook verwondering en uw liefde leren kennen. Heer, laat ons zien hoe we met u mogen, kunnen en moeten praten. En zorg dat we dat vaak mogen doen. Heer, dit alles bidden en vragen we u. In Jezus' naam alleen. Amen. We gaan zingen.
Helemaal goed. We willen met jullie gaan zingen Huis van Vrede. Vrede, shalom, rust. Ik denk dat Sanne daar meer over gaat zeggen. Als je God vindt, dan mag je rust ervaren. En dan mag je hier in de kerk ervaren. En daar gaan we met elkaar over zingen. Huis van Vrede.
Wat ik zo nodig heb, boven alle dingen, wat echt belangrijk is, is bij u te vinden. In alles wat ik zocht, was ik steeds op zoek naar u.
Wie kent mijn hart als u? De tranen die ik huilde in uw aanwezigheid, mag ik altijd schuilen. U roept mij dichterbij, in uw armen ben ik thuis. Lieveling, dag bij u, in dit huis van vrede, dan duizend dagen leven, zonder uw liefde.
Als ik geen rust kan vinden, dan ben ik niet alleen. Ik zal blijven zingen, dat ik bij u mag zijn. Heel mijn leven dicht bij u. Lieveling, dag bij u. In dit huis van vrede, dan duizend dagen leven, zonder
dat is misschien ook wel een onderwerp waar we het vandaag zeker wel over gaan hebben. Gean en ik met Sanne voorbespraken wat we vandaag zouden kunnen gaan bespreken. Noemde Sanne een Bijbelverhaal, een tekst, een aantal versen vanuit Genesis die haar toen wel geraakt hebben. En ook de overdenking die daarover ging, raakte haar. En dat wil ik eerst eens met jullie lezen. En dat gaat over Henoch. En dan komt uit Genesis 5 vanaf vers 18. Jered leefde 162 jaar en verwekte Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch verwekt had 800 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Jered waren 962 jaar en hij stierf. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En dan gaat het verder over zijn zoon. Maar hier stoppen we. Ja, hij had dus 65 jaar geleefd en toen werd zijn zoon geboren. En vanaf dat moment, en misschien daarvoor ook wel, wandelde hij met God. Als wij letterlijk met God zouden wandelen, wat zou je hem allemaal vragen? Wat zou je willen weten? En Henoch heeft die ruimte en die tijd gehad. En die is gesterkt, uiteraard in het geloof, door het wandelen met God. Maar je kunt hem ook figuurlijk zien. Wandelen met God is misschien niet de letterlijke wandel met God, maar God wandelt ook met ons mee. En Henoch, die werd weggenomen en jij had het erover, nou dan heb je twee kanten. Prachtig voor Henoch, hij laat ook misschien wel een gezin achter. En Methuselah bijvoorbeeld, daar was het misschien wel verdrietig voor, maar het vertrouwen dat hij bij God mocht zijn en blijven, ja, dat zal ze gesterkt hebben. En we gaan beginnen en ik wil jou graag naar voren vragen en dan kunnen we even wat dingen vragen, dan weten we met wie we te maken hebben. Maar goed, heb je er een beetje zin in vandaag?
Zeker, ja.
Zeker. Beetje spannend wel, zei je net al.
Ja, zeker. Ik ben ook al gespannen. Als iedereen zo ziet, denk ik, oh jee. Maar ja. Dat is gewoon even wennen.
Ja, nou ja, en logisch natuurlijk. Ja. Ja. Hey, maar kun je wat over jezelf vertellen? Over hoe je opgegroeid bent en misschien wat dingen ook die overkomen zijn?
Ja, zeker. Ik ben 20 jaar. Ik ben geboren in Ochten. Ik ben tot mijn 10e in op Heusen naar de kerk gegaan, de Hersteld Hervormde Kerk. Ja, kan je.
Misschien kan iemand even helpen, want er zitten wel meer knopjes op. En de kans dat ik dan op een knopje ruk en er helemaal niks meer hoor is aanwezig.
Moet ik harder praten gewoon? Oké, dan ga ik gewoon, ja. Dus ik ging altijd naar de Hersteld Hervormde Kerk en op Heusen toe. En mijn moeder is 5 jaar ziek geweest. Toen op den duur is ze overleden. Ja, praktisch gezien hebben we ervoor gekozen om naar Ochten te gaan naar de kerk. Samen met mijn vader en mijn twee broers. En toen is het wat onstuimig geweest. En op den duur ben ik helemaal niet meer naar de kerk gegaan. Toen ben ik op den duur wel weer naar de kerk gekomen. En daar zit dus een heel verhaal aan vast. En nu ga ik graag naar Liende, naar de kerk. En heb ik ook Bart ontmoet. Inmiddels zijn we ook verloofd, dus dat is ook een hele grote zegen die we hebben ontvangen. En ik studeer verpleegkunde, vind ik ook heel leuk. Ik ga graag met de vriendinnen wat doen en ik vind best wel veel dingen leuk eigenlijk.
En je zei dat je hebt een tijd gehad dat je niet naar de kerk ging. Dat is natuurlijk wel een keuze. Mm-hmm. Er zullen hier ook mensen zijn die 's morgens denk ik hun bed uitgejaagd worden en mee moeten naar de kerk.
Ja.
Maar daar heb je dan wel begrip voor, dat snap je wel.
Ja, ik kan me wel indenken dat je niet naar de kerk gaat 's ochtends. Ja, en helemaal als je op zaterdag leuke dingen gaat doen met vriendinnen of vrienden. En je drinkt een drankje, dat je dan zondagochtend denkt, ik slaap lekker uit en ik ga misschien 's avonds.
En was dan God helemaal weg uit je leven, de Bijbel helemaal weg? Had je dat idee?
Ik denk vanaf mijn 14e tot mijn 16e sowieso wel echt. Toen ging ik niet meer en ik bad ook niet meer voor het eten. En ik dacht er eigenlijk ook heel weinig aan.
Maar als je niet meer bidt voor het eten, dat is dan wel een bewuste keuze.
Ja, dat was ook wel echt een bewuste keuze. Dat ik dacht van ja, ik weet niet of God er is. En ja, waarom zou ik voor mijn eten bidden als ik het eigenlijk niet weet? Dat vond ik ook wat hypocriet. Dus ik dacht, nou, dan doe ik het maar niet.
En daar heb je, neem ik aan, wel de nodige discussies over gehad thuis?
Wel wat, inderdaad. Maar mijn oudste broer had die discussies veel meer gehad. Dus ik denk dat mijn vader op den duur ook dacht van, ik ga er niet te diep meer op in. En die liet dat ook wel een beetje rustig blijven, zodat we ook niet echt ruzies kregen thuis.
Oké, nou, we gaan straks hier wat verder op in en dan gaan we ook even kijken waarom je bepaalde keuzes later wel gemaakt hebt en hoe je dat gedaan hebt. Maar we gaan eerst nog even zingen.
En het volgende lied wat we gaan zingen met elkaar, dat is Mijn Jezus, Mijn Redder. En ja, we mogen dat zingen ter ere van Hem, want Hij redt ons.
Dat ik het volgende gedeelte vast wat aankondig, kan wat mij betreft vast spullen klaargezet worden hier. Ik weet niet of dat in de startblokken staat, Bart. Je hoeft het niet alleen te doen, of wel? Nee, nou ja, het is alweer ruim drie maanden geleden dat we voor de laatste keer bijeen waren. Nou is het zo dat zometeen gaan Gea en ik gaan het gesprek aan met Sanne. En dat zullen we hier in het midden doen. Heb je deze tafel ook nodig? In ieder geval, jullie kunnen dus via het nummer dat zometeen hier in beeld komt, kunnen jullie ook je vragen appen, als je dat niet zou willen stellen. Nadat Sanne haar verhaal heeft gedaan en... Ja, zet hem maar bij. Ja. En zingen we nog een lied en daarna krijg je ook nog de kans om gewoon je vragen te stellen als je dat liever doet. Dat kan allemaal. Maar dan stel ik voor dat we nu, Sanne en Gerjan, dat we de tafels nog even een beetje herschikken misschien. En dan ons gesprek gaan starten. Ja, we hebben net ook gezongen van keuzes die je maakt. En ook bepaalde momenten in je leven. En daar gaan we het zo meteen met jou ook zeker over hebben. Er zijn wel wat momenten in je leven geweest. En sommige heb je misschien wel in de hand gehad, andere niet. Maar we willen in ieder geval... het daarover gaan hebben.
Okay. Dankjewel. Okay. Moet ik even plaatsen? Okay. Oh ja. Zal ik in het midden?
Goed, nou, we hebben net gelezen over Henoch. En ja, nogmaals, we weten, die eerste 65 jaar staat hier in ieder geval in dit stukje niet genoemd. Of hij leefde met God. Hij leefde wel in een tijd waar het misschien niet vanzelfsprekend was om met God te leven. Nou, daar is eigenlijk niet veel in veranderd. Wij ook in een tijd God niet meer volgen. Jij hebt ergens wel een keuze gemaakt om God te volgen. Maar misschien dat je... In het vorige traject even, wat heeft er misschien gezorgd dat je die afstand voelde? Dat je niet meer ging bidden, niet meer hem wilde volgen?
Ik denk dat dat echt twee redenen had. Ik denk allereerst wel het verlies van mijn moeder. Dat ik veel vragen had en ook dacht van, waar is God dan? En de tweede was denk ik dat ik zoveel vragen had dat ik er niet wist wat ik ermee aan moest. En dat me de vragen eigenlijk te veel waren, dus dat ik... ervoor wegliep of die vragen niet echt onder ogen wilde zien.
En wat voor vragen had je dan?
Ik denk dat de grootste vraag was, maar ziet God mij echt? Ik kon dat niet begrijpen. Dus ik wilde het heel graag begrijpen, maar dat kon ik niet.
Ja, we hadden het er net al over in die periode. Je zocht geen contact met God, maar... De Bijbel, die volgens mij heb je verteld dat die nogal op je nachtkastje lag, ergens. Mm-hmm. Wat heeft ervoor gezorgd dat je weer ging lezen, weer ging verdiepen in God?
Ik denk tot mijn 13e, 14e ging ik wel naar de kerk, maar op den duur ging ik dan dus niet meer. En toen koos ik best wel een ander pad, echt een pad die God niet zou goedkeuren, zeg maar. Ik denk dat ik, om een beetje een beeld te schetsen, ik ging vaak uit in het weekend en ik zag mijn vriendinnen veel en dan dronken we wat. Ik denk dat jullie de rest zelf voor een gedeelte zelf kunnen invullen. En dat ging een paar maanden ging dat zo, of misschien wel een half jaar tot een jaar. En op den duur dacht ik van, wat bereik ik hier nou mee? Wat levert dit me op? En ik voelde een soort leegte in me. Dat was het echt, dat ik s'avonds op bed, in het weekend lag ik op bed en toen dacht ik van, wat bereik ik hier nou eigenlijk mee? Het was zeg maar een kort moment van vreugde, maar het was nooit echt vreugde van gewoon een stabiele vreugde. Dus.
Was dat een soort van opvulling voor jou dan, voor een leegte? Het uitgaan en alle dingen doen die God niet wilde?
Ja, ik denk dat je het wel zo zou kunnen stellen, ja. Ook om de moeilijkheden uit de weg te gaan en waarvan thuis weg te zijn en dat niet onder ogen te hoeven zien.
En wat voor moeilijkheden had je dan zo?
Allereerst het verlies van mijn moeder. Daar wist ik niet goed hoe ik daarmee om moest gaan. En ik had ook een omgeving om me heen die vrij nuchter was en soms best hard. En dan leer je ook niet goed hoe je ermee om moet gaan. Dus dan ga je er zelf maar proberen een weg in te vinden. En voor mij was die weg dus naar buiten gaan, erop uit.
Was dat dan ook een soort van gevoel van eenzaamheid, dat je er niet over kon praten of je daarin alleen voelde?
Ja, als ik daar dus achteraf op terugkijk, dan is dat zeker zo, maar in dat moment realiseerde ik me dat echt niet.
En hoe komt dat, denk je?
Dat ik me dat niet realiseerde? Ik denk omdat je er op zo'n moment niet zo diep over nadenkt. Dat je niet bewust denkt van waarom doe ik de dingen. Dat is gewoon een natuurlijke reactie om met iets om te gaan. Dus, ja.
Maar je gaf aan dat je niet echt hebt geworsteld met de vraag waarom. Waarom gebeurt mij dit? Waarom laat God dit gebeuren? Dat is wel bijzonder, want dat hoor je wel vaak. Waarom stel je jezelf die vraag niet?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb dat gewoon nooit gehad eigenlijk, of boosheid. Ik had in het begin dan wel van, maar waar is God dan? Maar dat was meer omdat ik het echt niet kon begrijpen. Ik kon gewoon niet beseffen dat God mij kon zien. Dat was gewoon te groot voor me. Maar ik heb nooit gehad dat ik echt boos op hem was. Of dat ik dacht van, waarom moet mij dit overkomen? Want ja, nu denk ik van, God is goed en God weet wat goed is. En ik vertrouw op hem, dus nou ja, daar geloof ik in. Maar toen was het iets wat ik denk ik gekregen heb.
Dus had je ook het gevoel dat God dan niet bestond? Of was je gewoon boos op God door alles wat bij jou gebeurde? Dat je dacht, ik heb hier geen zin in, ik wil niet bij jou zijn?
Nou, vooral dat ik dacht van, bestaat hij wel inderdaad? Dus dat ik ook dacht van, ja, maar waarom word ik dan christen als ik ook niet gewoon islamiet kan worden bijvoorbeeld? Waarom doe ik hetgeen wat mijn ouders hebben gedaan? Ik wilde daar wel echt zelf een keuze in maken. Dus ik denk van, vooral dat het was. Omdat je ook bijvoorbeeld ziet dat moslims heel erg overtuigd zijn van hun geloof. Dat ik dacht van, maar die hebben dan misschien ook iets waar wel een kern van waarheid in zit. Dus ik wilde vooral ook echt onderzoeken van, oké, maar waarom kies ik er dan voor om christen te worden?
En hoe heb je dat onderzoek dan gedaan?
Dat is wel een hele mooie vraag. Toen ik dus op het punt kwam dat ik dacht van, nou ja, die leegte en al die vragen, toen had ik een hele goede vriendin waar ik gewoon heel veel gesprekken mee heb gevoerd. En zij nodigde me uit om nou weer een keer mee naar de kerk te gaan. En ik was toen denk ik 2 jaar ongeveer niet geweest. En toen, de eerste keer wees ik het af. En toen de tweede keer, toen gebeurde er iets bij mijn oom. Dat was de nacht van Goede Vrijdag op zaterdag. Ik heb ook aan hem gevraagd of ik dit mocht vertellen en hij vond dat goed. Maar mijn oom is een vrij nuchtere man en ook niet christelijk. En die werd ineens midden in de nacht werd hij een keer wakker. En toen hoorde hij een stem. En toen keek hij naast zich, maar zijn vrouw die lag gewoon nog te slapen. En toen ging hij bij zijn dochtertje kijken, maar die lag ook te slapen. Dus toen ging hij naar beneden toe om te kijken van, nou ja, wat is dat dan? En toen had hij mijn moeder beneden op de bank zien zitten. En toen, nou ja, hij was echt wakker. En mijn moeder had gezegd, het komt goed. Maar mijn moeder was al overleden, dus nou ja, toen was ze ineens weg en het had hem heel erg geraakt. En de volgende dag vertelde hij dat aan mijn vader en mijn vader vertelde het weer aan mij. En dat raakte mij ook heel erg, dat ik dacht van, maar wat is dit dan? En ik was er zo mee bezig, zo met die vragen zat ik. En toen gebeurde dat bij mijn oom. En ik dacht ook, oh, waarom is het niet bij mij gebeurd? Al dat soort vragen had ik. En toen vroeg mijn vriendin weer van, ben je anders mee naar de kerk? En toen zei ik van, nou ja, het is goed. Want ik was ook gewoon heel benieuwd van, ja, wat is dit dan? En ja, dus toen was het eerste paasdag. Dat was 2022. En toen ging ik voor het eerst weer mee naar de kerk 's avonds. Ja, en toen was er gewoon echt een hele bijzondere preek. Die sloot zo aan op mijn situatie, wat ik had meegemaakt in mijn jeugd. En met het verlies van mijn moeder dan. En ook gewoon precies in het moment waar ik in zat op dat moment. Al mijn vragen, soort van, die kwamen terug in die preek. Dus toen voelde ik wel heel erg van, oh, dit is wel voor mij. En dat was ook het moment dat ik Bart voor het eerst ontmoette. Die zat daar ook in de kerk. Dus ja, die maanden daarna ging ik eigenlijk 's avonds naar de kerk om meer over God te leren, maar ook wel om Bart te zien. Dat was een beetje een combinatie van allebei. Maar toch bleef ik wel met heel veel vragen zitten. Hoe meer ik eigenlijk naar de kerk ging, hoe meer ik dacht van, ja, maar hoe werkt dit nou? En iedereen zit hier maar en iedereen doet maar gewoon, maar geloven ze nou echt met hun hart, zeg maar. Dus toen dacht ik op den duur van, misschien moet bij Arwen en Lisa moet ik langs gaan. Moet ik hun wat vragen stellen, want toen zat ik dus nog wel een ochtend in de kerk. En in mijn ogen waren zij echt mensen van Gods hart die heel dicht bij de Heer God leefden. Dus ik dacht, ik moet hun maar benaderen. En het was ook wel heel bijzonder, want die week daarna kwam Armin ineens bij ons thuis op bezoek bij mijn vader voor een of ander collecte of geld of iets. Dus toen zag ik hem, toen dacht ik, oh, nou, misschien moet ik dat toch doen. Maar eigenlijk durfde ik het niet goed te doen. Ja, ik voelde gewoon heel veel spanning en ik durfde het eigenlijk niet. Dus toen heb ik het even uitgesteld en op de duur toch een appje gestuurd in de zomervakantie. En na het gewaagd en toen zouden we een afspraak maken en toen was de rommelmarkt er. En toen zag ik ze, toen wilde ik ze eigenlijk een beetje ontlopen, want ik was best wel bang en ik wilde eigenlijk me een beetje terugtrekken. Maar toen wilde ik wegfietsen en toen zag ik ze en ze zagen mij ook, dus ik kon niet meer weg. Dus toen moest ik eigenlijk wel. En toen hadden we een afspraak gemaakt. En toen ging ik dan op bezoek bij ze en toen vertelde ik mijn verhaal. En toen gaf Lisa mij een heel mooi advies. Van, je hebt eigenlijk drie dingen. Je hebt het verstand, je hebt het geloof en je hebt je gevoel. En bij mij was heel erg het verstand. Ja, zeg maar, ik moest de keuze maken eigenlijk. Want mijn geloof was er niet en het gevoel was er ook niet. Dus toen zei Lisa tegen mij van, nou ja, anders kies je gewoon voor God. En baat het niet, dan schaadt het niet. Je gaat het vanzelf wel zien, zoiets. Toen dacht ik, oké. Toen ging ik 's middags naar huis. En toen schreef ik op een briefje van, nou, vandaag is de dag dat ik gewoon voor God kies. En doet het niks, nou ja, dan doet het niks, dan zie ik het wel. En doet het wel wat, dan zie ik het ook. Dus toen ging ik 's avonds naar de kerk met Bart. En eigenlijk zou heel zijn familie ook meegaan. Maar die kwamen op de een of andere manier niet. Die hadden afgezegd of zoiets. Dus toen zaten wij echt met z'n tweeën in een straal van denk een meter of anderhalf. Zaten we helemaal alleen in die dienst. En toen ging het dus overheen nog, die preek. Overheen nog wandelde met God. En het raakte mij zo erg. Want de dominee zei toen iets van, nou ja, misschien zit er iemand die haar moeder verloren is. Dus dat triggerde mij natuurlijk meteen. Toen had hij mij meteen. En ja, hij zei nog veel meer wat mij gewoon heel raakte. En toen dacht ik van, ik heb vanmiddag echt voor hem gekozen op papier. En nu zo'n preek. Toen, dat was ook de eerste keer dat ik weer ging bidden. En ik weet nog wel dat ik echt heel bang was. Echt, ik zat in mijn kamer en ik wist of zo dat God er was. En daardoor was ik echt heel bang om te bidden. Dat ik dacht van, ik durfde gewoon niet. Maar toen deed ik het toch en toen kreeg ik ook heel erg rust en wist ik van, het is goed. En toen die week daarna, toen was er weer een preek overheen nog, ook 's avonds. En dat ging dan ook weer overheen nog, het wandelde met God. En de eerste keer ging het meer over de verdrietige kant eigenlijk, als het ware. Dus het verlies voor de mensen die achterblijven. Dus voor mij bijvoorbeeld, in het geval mijn moeder er niet meer is. En de week daarna ging het juist meer over de mooie kant voorheen nog. En hoe mooi het was dat hij met God wandelde. En wat voor mooie aspecten daaraan zaten. En toen die week daarna, las ik een dagboekje. En toen ging het dus weer overheen nog wandelen met God. En toen was wel voor mij het punt dat ik dacht, ik mag ook wel met God gaan wandelen.
Maar het is niet, je noemde ook een paar keer momenten dat je misschien Arwen en Lisa probeerde te ontwijken. En misschien toch eronder uit probeerde te komen. En je noemde in het gesprek, ook van, weet je, misschien dat er wel een macht aan het werk is die mij daar weg wil houden. Het is niet zomaar van, ik wil ze niet zien, maar die tegenwerking, heb jij die ook ervaren?
Ja, dat zei ik inderdaad in het gesprek. Dat ervaarde ik wel echt zo. Dat ik dacht ook helemaal achteraf van, de vijand wilde mij op dat moment echt niet bij Arwen en Lisa hebben. Want anders was dit waarschijnlijk niet gebeurd. Dan was het op een andere manier gebeurd. Want als God het wil, dan gebeurt het. Maar dan was het niet toen gebeurd, zeg maar. Dus ja, ik heb dat wel ervaren.
Denk je ook dat daar die angst vandaan kwam om dus te gaan onderzoeken? Wat is er nou? Wat is het voor mij?
Precies. Ja, ik denk ergens wel. Maar misschien ook wel angst voor wat moet ik dan opgeven of zo als ik eraan begin.
Hoe je dat werk moet gaan of ergens tegenop ziet?
Ik denk nu als ik gespannen ben of wat dan ook, dan ga ik eigenlijk meteen naar God doen. Omdat ik weet dat het bij God goed is. Dus dat zei ik ook in het gesprek van, dan merk ik gewoon dat ik behoefte heb om even met hem te praten. Dus dan ga ik een stukje wandelen en dan ga ik op een bankje zitten. Dan beeld ik me eigenlijk in dat hij gewoon naast me zit, want zo dichtbij is hij. En dan denk ik, dan vertel ik gewoon mijn dag tegen hem. En dan zeg ik gewoon, wat vindt u ervan dat ik dit heb gedaan? Of wat moet ik morgen gaan doen? Of nou ja, met mijn studie, ik vind verpleegkunde leuk, maar ik weet het nog niet goed. Dan vraag ik van, wat wilt u eigenlijk dat ik doe? Want hij weet het. Hij weet wat goed is. Dus.
Je gaf al aan net natuurlijk dat je toen je moeder overlijdt, was je in het huis. Zeg maar, al je broers en je vader, die waren wat harder, zei je, mm-hmm. in het voorgesprek ook.
Ja.
En daarin voelde je misschien ook wel eenzaam. Heeft dit jou ook voor gezorgd dat je iemand was waar wel je emoties bij kwijt kon? Of heeft hij de leegte daarin opgevuld?
Nou ja, dat zeker. Hij heeft zeker die leegte opgevuld. Want de leegte die ik ervoer was omdat ik hem niet kende. En nu ken ik hem en ja, heb ik een hele mooie toekomst voor me. Maar nog steeds is er wel eens natuurlijk dat gemis bijvoorbeeld van mijn moeder die er niet meer is. Maar dat is wel echt een ander soort leegte dan dat ik toen voelde toen ik in mijn bed lag 's avonds.
En dan heb je ook een aantal momenten genoemd, hè, die je oom die dat meemaakte. Maar ook die zin die je opschreef. Is dat nog iets wat je er vaak bij pakt? Die zin van ik kies voor God, vanaf vandaag ga ik leven met God?
Ik pak hem er eigenlijk niet heel vaak bij. Meestal pak ik een psalm of zo erbij als ik het weer even nodig heb. Want de psalm vind ik echt heel erg mooi. Laatst ook, toen voelde ik me niet zo heel lekker. Toen was ik best verdrietig en toen dacht ik, ik ga gewoon even psalm lezen. En dus ik deed mijn Bijbel open en ik opende hem bij psalm 42, vers 5. En dat is maar de Heer zal uitkomst geven. En dat is voor mij ook gewoon echt een hele mooie psalm. En dan denk ik echt van, hoe dan? Ik open gewoon mijn psalmboek, zeg maar. En daar is gewoon die psalm. Dus dat vind ik heel mooi. Dat raakt me ook. Dat God zo voorziet, zeg maar.
Ja, en maar toch even terugkomen op die zin, want het is wel heel mooi natuurlijk. Ik vond het ook echt wel een leerpuntje, hè, dat jij hebt heel bewust op dat moment gekozen dat je met God wilde leven. En je hoeft het niet meer letterlijk terug te lezen, maar die keuze heb je toen gemaakt. En ik denk dat hier ook heel veel mensen zitten die twijfelen, maar op een gegeven moment heb jij gewoon die punt gezet en nu gaan we het gewoon doen. En het heeft je ook ontzettend veel gebracht, dat heb je ook aangegeven. Maar misschien... Om toch een beetje een andere toer. Bart kwam in je leven.
Mm-hmm.
En wat heeft hij voor je betekend? Want hij is ook op je pad gebracht en heeft best wel wat betekend.
Ja, zeker. Toen ik Bart leerde kennen, toen hij had net belijdenis gedaan. De week voordat ik daar in de kerk kwam. Dus dat was wel heel mooi, want hij nam mij ook heel erg mee in het geloof. De dingen die ik nodig had, die gaf hij me ook. Dus we gingen samen bidden bijvoorbeeld. En ik dacht echt van, wat gaan we nou weer doen? Voor hem betekende dat heel veel. En ik vond het ook heel mooi dat hij dat deed. Ik vond het wel heel spannend. Maar voor hem was het heel normaal. Hij vond het helemaal niet spannend. Dus dat ik echt dacht van, hoe werkt dat zo? Want ik was het helemaal niet gewend vanuit huis. En door dat en doordat Bart zich ook heel kwetsbaar opstelde, kon ik dat ook. En heb ik dat ook heel erg geleerd. Want eigenlijk door al die jaren was ik ook best wel hard geworden en ook hard voor mezelf, hard voor anderen. Dus ik durfde ook niet kwetsbaar te zijn. Maar Bart heeft dat echt... Ik leerde dat ik dat bij Bart wel mocht en dat ik dat kon. En dat hij me altijd met open armen ontvangde. En ja, dus dat heeft hij me sowieso gebracht.
Denk je ook dat je omgeving daarin ook heel belangrijk is dus? Want je zei net, ik ben hard geworden. Is dat ook hard geworden door je omgeving dus waar je vroeger in was? Door de mensen die om jou heen stonden?
Ja, ik denk dat omgeving in zekere zin zeker daar een hele grote rol in speelt. Maar ook wel, hoe ga je dan met de dingen om, zeg maar, als persoon? En ik denk dat iedereen heeft een andere manier. En voor mij was het gewoon een soort muur optrekken en mensen niet te dichtbij laten komen. En terwijl toen ik God leerde kennen, toen leerde ik van, je mag gewoon zijn wie je bent. Dat is voor iedereen, we kunnen allemaal wel een soort masker ophouden, maar dat heeft helemaal geen zin, want uiteindelijk door open te zijn kun je ook dingen van mensen ontvangen en kun je ook echt hele mooie banden met andere mensen opbouwen. Ja.
Je gaf aan natuurlijk dat jouw vriendin die nam jou mee naar de kerk en toen kwam je daar Bart tegen en toen ben je daardoor ook meer naar de kerk gegaan. Denk je dat het in die zin dus belangrijk is dat je mensen om je heen hebt die daar in volhardend zijn, zodat je zeg maar samen kan geloven? Hoe sta jij daarin?
Ja, ik denk dat dat heel mooi is als je dat hebt. Maar ik heb ook vriendinnen die niet christelijk zijn. En ik hou net zoveel van hun, zeg maar. En ik ben net zo graag bij hun. Maar je hebt wel een andere band samen. Want als je met christenen samen bent, dan voel je toch een bepaald dat voelt gewoon vertrouwd, zeg maar. En dat voel je ook wel bij mensen die niet christelijk zijn, maar het is toch iets anders. Ik denk, omgeving is heel belangrijk. En zeker als je het moeilijk hebt, dat je weet, oh, ik kan daar naartoe. En die mensen, die zijn er gewoon voor me.
Mooi.
En God heeft mensen op jouw pad gebracht, maar je hebt jezelf natuurlijk ook opengesteld voor hem. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, toch ook wel omdat ik heel graag wilde onderzoeken van, ja, waarom wil ik dan christen zijn? En ik dacht ook, ja, dan moet ik wel een soort ook mijn bijdrage leveren. En op den duur ook gewoon heel erg erom vragen. Dat, want zeg maar, toen ik die keuze maakte en ik dat op papier schreef, toen geloofde ik het nog niet. Dat was echt met mijn verstand. Dus telkens dan vroeg ik weer van, oh, wilt u me dan het geloof geven? Want ik had het nog niet van mezelf. En dat heb ik echt gekregen, want ik geloof nu gewoon 100% zeker dat de Heer Jezus voor ons allemaal is gestorven. Maar dat geloofde ik toen echt niet. Want ik kon dat niet begrijpen. Dat ik dacht van, ja, maar waarom zou God dat doen? Waarom zou hij zijn zoon sturen? En hoe werkt het dan? Maar nu geloof ik het gewoon. Dus dat is wel iets wat ik echt heb gekregen.
En hoe komt het dan dat je het tussen de 14 en 16 niet kon ervaren en nu wel?
Ik denk omdat ik er toch naar op zoek ging.
Ja, dus het is eigenlijk wat je aangeeft is van twee kanten. God heeft jou gezocht, maar jij hebt hem ook gezocht. En dat heeft je gebracht waar je nu bent, zeg maar.
Ja, ik denk dat God ons allemaal zoekt. En dat het dan aan ons is van, pakken wij zijn hand aan. Dan gaan we met hem mee. Dat geloof ik.
Ja, nog vragen?
Nou, in het vorige gesprek hadden we natuurlijk ook nog even over je moeder gehad. En hoe zou dat zijn, denk je, als ze er nog wel was geweest? Had dat nog iets veranderd? Of?
Nou, mijn moeder was, wat ik dan weet van verhalen, wel wat strenger qua geloof. Wat behoudender. Ze was ook opgegroeid in de gereformeerde kerk. En wij gingen dan naar de herstelhervorming op Heusden. Ik weet niet hoe het gelopen zou zijn. Maar als ik me er voorstelling van maak, dan misschien dat ik dan wel echt wel wat behoudender was opgevoed ook nog. Want we gingen natuurlijk naar ochtend, van op Heusden naar ochtend. Dat is best wel een groot verschil. Want daar moest ik twee keer per dag naar de kerk, een hoedje op en een rok aan. En hier mocht ik ineens gewoon een broek aan. En nou ja, soms ging ik maar één keer. Dus dat was natuurlijk een heel groot verschil. Maar ja, ik denk, dan was het waarschijnlijk wel heel anders gelopen. Maar blijkbaar wilde God dat het zo liep.
En dan kun je in berusten ook. Dat God dat dan zo gewild heeft.
Ja. Nu wel, toen niet, denk ik. Maar nu, omdat ik geloof in hem, weet ik gewoon, ja, hij is gewoon goed voor ons allemaal. Dus wat hij wil, dat wil ik ook. En hij zorgt voor me. Hij zorgt voor ons allemaal. Maar, dus,
ja. Ik vind het wel heel bijzonder inderdaad om te zien dat je niet die waarom-vraag hebt en niet die boosheid, maar dat je gewoon die rust kan vinden in je geloof en bij God. Ik denk dat heel veel mensen hier ook, ik denk zelf ook, als iemand in mijn omgeving overlijden waar ik veel, die diep mij dierbaar is, zeg maar, dat ik heel boos zou zijn op God. Van waarom doe je dit bij mij? Maar ik merk bij jou niet die frustratie of boosheid. Heel veel rust, merk je in het voorgesprek.
Ja. Ja, omdat ik ook niet, zeg maar, nooit boos op God ben. En hoe dat komt. Ik denk sowieso, een heel groot gedeelte krijg ik dat van hem. Maar aan de andere kant weet ik gewoon dat God goed is. Dus dat hij niet mijn moeder wegneemt om mij, zeg maar, daarmee pijn te doen. Dat is nooit de intentie van God. Dus ik denk dat dat mij ook heel veel houvast geeft en rust geeft. Maar tegelijkertijd snap ik ook heel goed de vragen die mensen hebben. Van waarom moeten een van mijn ouders ziek worden? Of waarom moeten ze scheiden? Of waarom gebeurt dit? Want ik ben natuurlijk ook wel eens gewoon boos. Maar ik ben niet dan boos op God. Maar dan ga ik wel met mijn boosheid naar hem toe. En dan zeg ik van, ik ben boos en waarom, wat moet ik doen, of bijvoorbeeld. En dat is voor mij wel een heel verschil, dat ik het hem nooit zal verwijten.
Dus daar vind je dus die rust?
Ja, zeker, ja. Dat, wat ik net zei, dat ik dan ga wandelen in het bos en tegen hem praat, zodra ik dan mijn hele dag met hem door heb genomen en alles waar ik mee zit, dan ben ik ook gewoon echt heel rustig daarna. Dat is echt heel bijzonder, hè. En tegelijkertijd is het ook weer niet heel bijzonder, want God belooft het in zijn woord, dat als we naar hem toe gaan, dat we dan rust vinden, dus dan denk ik ook van, ja, dat is wel wat er dan gebeurt.
En groei, dat is iets dat niet stopt natuurlijk. Wat doe je nu nog om verder te groeien, om dichter bij God te komen?
Ik heb sowieso elke elke twee weken een Bijbelkring. Daarnaast heb ik ook één keer per week gewoon een Bijbelkring met mensen van mijn studie. Maar ook gewoon persoonlijk is het vooral. En dan gaat het ook echt op en neer natuurlijk. Dat is bij iedereen zo. De ene dag ben ik super druk en dan denk ik, oh, ik heb bijna geen moment gehad eigenlijk voor God. En dan merk ik ook dat ik daar een beetje onrustig van word. Maar ik denk gewoon echt heel open naar God praten, zeg maar. Als een vader, maar ook echt als een vriend. Wel met eerbied, maar gewoon ja, wat me bezighoudt. En God telkens weer in die kleine dingen meenemen. We hebben ook iemand bij onze Bijbelkring, hij is ouderling. En hij zegt ook van ja, elke ochtend staat God eigenlijk aan de deur met zijn rugzak en gaat hij met ons mee. En dat bedenk ik me dan wel eens van ja, hij is gewoon, hij gaat met ons allemaal elke dag mee. En dan kan het niet anders dan dat het goed gaat. De dingen gaan natuurlijk niet altijd goed, maar hij is er wel bij. Dus dat geeft al heel veel rust en ja, het is gewoon heel fijn.
Je gaf natuurlijk ook aan in het voorgesprek dat Arben en Lisa, die hebben jou heel erg geholpen hierin, onder andere. Als er nou mensen zijn in de zaal die erg geïnspireerd zijn door dit verhaal, zouden ze bij jou terecht kunnen met vragen of dingen?
Ja, zeker. Ja, dat zou ik alleen maar heel mooi vinden. Dat kan altijd, als iemand met een vraag zit of wat dan ook. En al ben ik het niet, maar dan ik zou ook zeggen, van, ga dan naar iemand toe waar je fijn bij voelt. Of waarvoor je denkt, oh, daar kan ik wel mijn vraag aan stellen. Ja, zorg dat je gewoon iemand om je heen hebt die er voor je is.
Ja, misschien kunnen we langzaam naar de psalm toe, want we gaan straks een... Of jij moet tussendoor nog wat willen vragen, dan doen we dat eerst.
Een vraag vanuit de zaal of op de app? Ik weet niet wie de app
is. Ja, dat doen we zo, hierna. Oh, ja, na het zingen. Ja. Maar je hebt een... je had natuurlijk... Je zei net al van, nou, psalmen, die hebben echt mijn liefde. We gaan zo meteen een psalm zingen. Kun je daar misschien wat over vertellen?
Ja, nou, ik mocht dus wat liederen doorgeven. En ik had eigenlijk alleen maar psalmen opgegeven. Toen dacht ik, oh ja, dat is misschien niet heel handig bij een jongerendienst. Maar ik vind de psalmen zelf heel mooi. Eigenlijk heel veel psalmen vind ik mooi, dus ik kon ook niet echt heel goed kiezen. Maar toen heb ik gekozen voor psalm 118, vers 14. En dat is dan, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Dat, ik weet niet, dat geeft me altijd gewoon heel veel vreugde als ik dat zing. En dat denk ik van, hij verdient alle eer. En ja... Dankzij hem zit ik hier, zeg maar. En heb ik nu het geloof dat ik heb. Dus vandaar dat ik die psalm al heel erg mooi vind. En hij zingt ook gewoon heel mooi. Dus dat speelt ook mee.
Dankjewel.
Heel erg bedankt.
Goed, dan gaan we een kort vragenrondje doen, dus als je weer naar voren wil komen. En de eerste is eigenlijk heel simpel. Wat vond je ervan dat je gevraagd bent om dit te doen? Om hier te komen praten?
Nou, ik zat in de tuin toen ik gebeld werd door Janieke. Toen dacht ik ineens van, dat had ik echt niet verwacht. Maar ja, ik vond het wel heel bijzonder. Ik dacht dat ze aan mij gedacht hebben. Dat zegt dan blijkbaar wel iets, dacht ik.
Wat zegt dat dan?
Dat zij zien dat ik gegroeid ben. En dat voelt dan wel heel fijn dat dat dan ook daadwerkelijk zo is.
Misschien ook wel dat je een boodschap zou kunnen hebben voor degene die hier nu zitten. Is dat nog door je hoofd geschoten? Denk van ja, daar kan ik inderdaad wel iets vertellen vanuit mijn ervaring. En wat zou je dan willen delen?
Even denken. Ja, dat ligt natuurlijk ook heel erg aan in wat voor situatie jullie zitten. Want de een zal hier zitten misschien omdat ze door een vriend gevraagd zijn. De ander zit hier met echt heel erg graag te luisteren. Hoe is je relatie met God? Vind je dat belangrijk? Ik zou zeggen, ga op zoek naar hem. En als je vragen hebt, ga naar mensen toe. Uiteindelijk, de dingen hier op aarde zijn heel mooi. En dat geeft zeker vreugde. Maar de echte vreugde vind je uiteindelijk wel echt bij hem. En ja, daar gun ik jullie ook gewoon echt heel erg toe allemaal. Dat jullie dat mogen ervaren. En het is zeker niet makkelijk om christen te zijn. Dat is geen voorwaarde of een belofte, zeg maar, dat je het dan makkelijk gaat hebben. Maar ja, je hebt wel de Heere God bij je. En ja, hij is altijd bij je, zeg maar. Als je alleen voelt, dan hoef je eigenlijk niet alleen te voelen, want hij is er gewoon. Dan mag je gewoon weten, van hij is naast me. En hij gaat met me mee, bij alles wat je doet. Dus ja, dat zou ik je mee willen geven.
Hey, nou zitten er hier ook mensen die denken van, ja, weet je, ik ben gisteravond ook uit geweest en ik heb leuke avond gehad, wat gedronken en misschien iets meer dan wat. Is dat dan niet goed? Mag dat niet? Kan dat niet?
Dat zou ik niet per se zeggen, dat dat zo is. Ik zou vooral jezelf afvragen van, zou God het ook van mij willen?
En voor jou vulde het wel een gat, een leegte, hè? Dat je andere dingen ging zoeken, dat je pieken van geluk ging zoeken eigenlijk. En nu, ja, God is een stabiele factor in je leven nu. Mm-hmm. Mijn vraag is eigenlijk, van, kan dat ook samengaan? Dat je wel dat soort momenten hebt, maar dat God wel de stabiele factor is in je leven?
Mm. Ja, ik denk het zeker, want ik heb ook momenten die ik creëer, die me, zeg maar, korte vreugde geven. Dus dat kan zeker. Alleen denk ik, voor mij persoonlijk zou ik niet meer heel veel drinken, omdat dat niet goed voelt. Omdat ik, ja, dat is iets heel persoonlijks. Maar als er hier mensen zitten die dat wel doen en die daar gewoon prima mee zijn, en dan is dat ook helemaal goed. Natuurlijk. Het is ook maar net, ja, wat denk je dat God ervan vindt? En misschien betrek je God er helemaal niet zo heel veel bij en denk je van, ik heb gewoon een leuke avond. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja.
Oké, nou, ik heb voor de rest geen vragen meer. Zijn er mensen die nu gewoon zo vragen willen stellen? De vorige keer hadden we een aantal vragen aan de spreker toen. Ja, het is ook wel het ligt heel dicht bij je hart. Het is heel persoonlijk. Dus ik snap ook wel dat er nu niet zo heel veel vragen zijn. Ja. Hey, even over het vervolg straks. Hè. We hebben straks bijna aan het einde gekomen. Dan kunnen jullie weer, je zag het al weglopen. De frituurpan staat aan. Soep wordt warm gemaakt. Dus jullie zijn van harte welkom zometeen. Jij zult ook nog even blijven. Dus als je wat vragen wil stellen, dan gewoon in wat meer privésfeer, dan kan dat ook. Ik wil even een gedicht met jullie delen. Die las ik en ik dacht van, ja, weet je, dat past eigenlijk ook wel mooi bij jouw verhaal. En misschien ook wel de momenten dat je die afstand wel gevoeld hebt. En waar is God dan? Daar gaat het over. En het is voetstappen in het zand. En dat gaat als volgt. Ik droomde eens en zie. Ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was er niet alleen, want ook de Heer. We liepen samen het leven door. en liet in het zand een spoor van stapje aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij. In tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. Maar als ik het zag, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had. Juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van mijn pad. De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Ja, mooi. En ik denk ook dat dat wel een beetje toepassing heeft over jou, op jouw verhaal. Hij is er geweest, ook in de momenten van 14 tot 16. Ja, is hij ook altijd bij je geweest. En hij heeft je toegedragen en hij draagt je nog steeds. En ja, dat is heel mooi. En dat vertrouwen mogen we allemaal hebben. Ik wil jou graag vragen of je met ons wil eindigen.
Zeker. Lieve trouwe Vader in de hemel. Dank u wel dat we zo met z'n allen voor uw aangezicht mogen komen. Vader, dank u wel dat we met zoveel mogen zijn. Dat we zo graag horen over u. Dat we in uw gebouw, in uw kerk samen mogen komen. Heer, dank u wel dat u ons zoveel geeft. Dat we hier ook in vrijheid mogen zijn. Want dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Heer, ik dank u dat ik mijn verhaal mocht vertellen. En dat mensen me gevraagd hebben om hier te staan. Vader, ik dank u vooral dat u mij hier gebracht heeft op dit punt in mijn leven. En Heer, ik wil u vragen of u bij en ieder in deze zaal wil zijn. U kent ons allemaal persoonlijk. U weet ook wat er speelt in ons leven. En hoe we, hoe we over de dingen nadenken. Vader, wilt u geven dat iets geraakt mag zijn bij de mensen hier. Dat ze erover na mogen denken. Of dat ze u ook willen volgen. Want u zegt het volg mij. En u vraagt het aan ons allemaal. Dat we mogen beseffen dat een leven met u zo rijk is. En dat dat zoveel vreugde geeft. Heer, en dat is niet altijd makkelijk. Soms juist heel moeilijk. Maar u bent er altijd bij. Bij alles wat we meemaken. Heer, daar danken we u voor. Wilt u zo ook verder bij deze zondag zijn? Als we zo nog met elkaar gaan eten, of misschien gaan we weer naar huis. Wilt u ons ook weer veilig thuis brengen en nog een fijne avond geven? Een fijne week? En, ja, Heer, we danken u. Dit alles vragen we niet omdat we het verdienen, maar in de naam van de Heer Jezus. Uit genade. Amen.
Het laatste lied zingen. De laatste twee liederen zingen. Oh, sorry, ik heb er eentje ergens gemist, denk ik. Geef niet, doen we er twee.
Nou, dat lied wat we nu gaan zingen, dat is eigenlijk best wel weer toepasselijk op het verhaal wat Susanne net zei. En dat het lied heet Mag ik jou tot zegen zijn? Kijk, en er werd Armin en Lisa werden net ook genoemd, hè, als dat ze daar naartoe ging om te vragen wie is God voor jou? En, nou ja. Ga ook bij elkaar te raden. Hè? Ga het ook samen zoeken, vinden en beleven wie God voor je is. En ja, daar willen we met elkaar van zingen. Mag ik jou tot zegen zijn?
Met elkaar het leven vieren,
zoeken naar verbondenheid, dwars door alle strijd. Laat ons wijze woorden spreken, zeggen als dat nodig is. Met elkaar een voorbeeld geven, leven als getuigen.
Kennen jullie vast wel. God van licht. Als je mee wil zingen, mag je lekker meezingen. Als je alvast wil gaan eten, mag dat ook.
Het is wel een dilemma dit.
Ja.
Waar u woont.
is mijn gids. Leidt mij door het donker, veilig naar de kust. God van licht, is mijn gids. Leidt mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, is mijn gids. Leidt mij door het donker.
Thank you.